Paperback Radio. Vanmiddag presentatie Frans van der Beek. En aan tafel, zoals gebruikelijk, Eddy Esman, die over een half uur zijn column voorleest. En ook bellen wij uiteraard vandaag weer met Gerard Ruiter om te informeren hoe het met het schrijven van zijn boek gaat. Dat is een soort feuilleton. En natuurlijk onze gast vandaag, Barbara van Beukering. Wie kent haar niet, zou ik bijna zeggen, want haar boek Kruip nooit achter een geranium heeft een lawine aan publiciteit veroorzaakt. Mag ik toch wel zo stellen. Ik bedoel, als je tegelijk een interview in de weekendbijlage van het AD en de Volkskrant krijgt, op dezelfde, in dezelfde week, dan is dat geloof ik nog nooit vertoond. Maar goed, je was ook te gast in De Wereld Draait Door, heb ik begrepen, enzovoort, enzovoort. En dan weet je dat je boek in ieder geval een krachtige rugwind krijgt. En dan hoor ik de luisteraars zich afvragen, maar waarom dan ook nog Paperback Radio? Nou, dat kan ik je vertellen. Er is maar één radiostation in Nederland dat dagelijks een uur aan boeken besteedt, en dat is Paperback Radio. Wat een luxe. Kruip nooit achter een geranium is deze week uit het niets binnengekomen op de vijfde plaats in de top 60 van de CPNB. Dus dat belooft nog wat voor deze bestseller in wording. Van waar dit succes? Wel, Barbara van Beukering had de moed om op haar 50ste haar glamour bestaan vaarwel te zeggen. En daar is moed voor nodig, waarover straks meer. Om het lonkende niets te bestrijden, besloot ze een boek te schrijven over haar toekomst die ze liet invullen door gesprekken met powervrouwen. En dan zou je denken, lekker makkelijk, je interviewt dus Wik Vrouwen, tikt het uit en hoppa, daar is een boek. Nou, zo zit Barbara niet in elkaar. Ze weefde al die gesprekken door elkaar in een persoonlijke zoektocht naar een lang en gelukkig leven. Een troostrijk boek met anekdotes en adviezen van onder meer Hedy Dancona, Nelly Kroes, Hans Marcus, Nelker, Noordervliet, Gerdy Verbeet, Olga Zuiderhoek en vele anderen. En daarom zijn we blij en vereerd dat we Barbara in de studio van Amsterdam FM hedenmiddag mogen begroeten. Hartelijk welkom.
Dag Frans, ik hang aan je lippen. Zo'n mooie introductie heb ik nog nooit gehad.
Nou, ik heb hem zelfs maar even uitgetikt, want meestal doe ik dat alle improvisten en dan wil ik nog wel eens een witje laten vallen. Ik denk dat mag mij dit keer niet gebeuren. Dus hartelijk welkom.
Mooi, dankjewel.
En we gaan het uitgebreid over je boek hebben. Want het is inderdaad een bijzondere formule. Aanvankelijk dacht ik ook van, ja, lekker makkelijk. Je holt 48 interessante vrouwen aan en dat verkoopt zichzelf. Maar dat heb je niet gedaan. Hoe kwam je op het idee om daar een compositie van te maken zoals je die nu hebt gecomponeerd?
Hoe die uiteindelijk is gecomponeerd? Ja, ik had... Ik mag toch niet
even, ja, natuurlijk. Ja.
Ik had aanvankelijk dacht ik inderdaad een interviewboek. Want de basis van het boek was dat ik heel graag vrouwen wilde interviewen die ik bewonderde. Zoals je net al even de greep deed uit het lijstje. Vrouwen die ik bewonderde van boven de 70. Met de vraag, hoe word ik oud zoals jij? Want mensen denken altijd, oud worden is niet leuk. Maar ik dacht, als je oud wordt zoals Hedy Dancona of zoals Nelleke Noordervliet of Hans Marcus, ja, dan is het misschien best leuk en ik wil hem vragen hoe dat is. Ja. En toen ik dat idee had, opperde ik dat aan de redacteur van de uitgeverij. En zij zei meteen, ja, maar interviewboeken verkopen niet. Dus ik dacht gewoon, ik doe 15 interviews.
Ja.
Maar nee, dat was geen goed idee.
Dus zij zei,
dat trapte ze niet in. En toen zei zij, je moet het op thema doen. Want ik had allemaal zeg maar, thema's in mijn hoofd die ik met die vrouw wilde bespreken. Van hoe blijf je aan het werk als je de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij bent. Maar ook, hoe blijf je slank en heb je nog een seksleven als je 70 plus bent. En hoe ga je om met je kinderen als ze al lang en breed het huis uit zijn. Dus ik had allemaal eigenlijk hoofdstukken die ik met ze wilde bespreken. Dus die redacteur zei, je moet het op thema doen. Ik dacht, prima, dan ga ik ze allemaal interviewen. En dan ga ik daarna dat componeren op die hoofdstukken. Maar toen ik dat had gedaan en al die interviews had gedaan en allemaal braaf had uitgewerkt en toen opeens het boek moest componeren, toen wist ik het niet meer. Toen dacht ik, hè, maar hoe begin ik dan een hoofdstuk? Begin ik dan een hoofdstuk met Gerdy Verbeet, dubbele punt? En ga ik dan... Dus daar kwam ik niet helemaal uit. En toen zei die redacteur, ga eens persoonlijke, maak de inleiding vooral persoonlijk. En toen ging ik persoonlijke verhalen vertellen. En kwam ik eigenlijk erachter dat het heel interessant werd als ik het een beetje afzette tegen generaties. Want die vrouwen zijn een heel duidelijke generatie. Het is een hele krachtige generatie. De eerste generatie vrouwen die studeerden, die werk met moederschap combineerden en die, nou ja, aan de pil ging. En nu ook de eerste generatie die op deze manier oud wordt. Maar dus het is een hele specifieke generatie. En toen begon ik eigenlijk te schrijven over mijn oma's. Namelijk de generatie ervoor. Die niet hadden gewerkt en niet hadden gestudeerd. En die niet aan de pil waren. Zo. Geen seksuele vrijheid hadden bevochten. En toen ging ik eigenlijk schrijven over mijn oma's. En toen kwam ik vanzelf ook bij mijn moeder terecht. En toen kwam ik zelf bij mij. En ik heb 3 dochters. Dus eigenlijk met 4 generaties vrouwen. En toen werd het opeens een heel persoonlijk boek. Of heel persoonlijk. Dus eigenlijk 50% van het boek bestaat uit die adviezen van die vrouwen. Wat nog steeds in mijn idee de backbone van het boek is. Want dat heeft mijn persoonlijke zoektocht. Zij hebben het antwoord gegeven op mijn vragen. Maar het is dus ingebed in allemaal persoonlijke verhalen die met de generaties vrouwen in mijn leven te maken hebben.
En dat is goed gelukt, moet ik zeggen.
Dankjewel.
Jawel, want er zijn ook voorbeelden van boeken die enorm... Ik geef geen voorbeeld, maar ik weet er eentje, maar ik vind het sneu voor de auteur om dat nu te vermelden.
Wie is het dan?
Eddie Owens. die een boek heeft geschreven overal werd gepromoot en heel veel interviews. Het heeft niet tot stand gebracht. Dus het heeft toch wel degelijk met inhoud te maken en kwaliteit van het onderwerp.
Ja, kijk, dat is natuurlijk heel interessant, want ik heb nu zoveel media-aandacht gehad dat ik denk, ja, het is ook wel logisch dat het nu even lekker verkoopt. Hè? Want zo ik heb zelf 30 jaar in de media gewerkt, een beetje wel weet je hoe die dingen werken. Maar nu komt het moment dat mensen het ook gaan lezen en wat ze ervan vinden en of dat inderdaad of mensen het ook echt waarderen en die reacties komen nu langzaam maar zeker binnen. En dat is wel een hele leuke fase, kan ik je vertellen.
Ja, dan kom je ook in de fase waarin mensen het gaan doorvertellen. Want ik heb nu een leuk boek gelezen. Ja. En het is een boek wat natuurlijk die doelgroep enorm aanspreekt.
Ja.
Lijkt mij.
Ja, het is het grappige is ook, het is een hele brede doelgroep. Want ik denk dat het ongeveer vanaf 40 interessant wordt. Want het gaat tenslotte wel over ouder worden. En als je 20 bent, ben je daar nog niet mee bezig. Mijn 3 dochters hebben het boek gelezen en die zijn 22, 24, 26. En die zeiden, mam, hartstikke leuk, we zijn echt trots op je. Maar dat is natuurlijk, zij zijn niet bezig met ouder worden. Dus en dan begin je volgens mij op je 40, 45 een beetje aan te denken. Maar vanaf dat moment tot en met 80, 90 is het boek denk ik wel interessant.
Geeft het troost?
Ja. Ja, ik denk in die zin, ik wilde dus graag een boek schrijven met een positieve blik op het ouder worden. Hè. Daarom heb ik ook deze vrouwen uitgekozen. En niet, want er zijn natuurlijk ook heel veel eenzame oude mensen die helemaal niet blij en gelukkig zijn. Daar lezen we veel over en horen we veel over. En dat is ook een grote zorg voor de maatschappij. Maar ik dacht, laat ik nou eens kijken of ik een positief boek over ouder worden kan schrijven. En ik denk dat dat gelukt is. Ik denk als je het boek leest dat je denkt, mijn laatste zin in het boek is ouder worden, ik heb er zin in. En dat meende ik ook echt toen ik dat opschreef.
Ouderdom komt natuurlijk met gebreken, dus zo gezellig is het ook weer niet.
Kijk, die gebreken, dat is inderdaad het grootste nadeel van ouder worden. en natuurlijk, als je echt krakkemikkig oud wordt en ziek, ik bedoel, dat is vreselijk. Dat kunnen we niet mooier maken. Maar op zich kunnen we het ook wel weer zo beschouwen. Toen ik Marjan Berk interviewde, had ze net een nieuwe schouder gekregen. En Hedy Dancona heeft begin januari een nieuwe heup gekregen. En die vrouwen die zeggen dan ook wel weer, ja, ouderdom komt met gebreken. Maar wat geweldig dat we zo ver ontwikkeld zijn dat we deze wetenschap hebben. Dat we gewoon weer door kunnen lopen en bewegen.
Ja.
Dus in die zin, ja.
En dat gaat maar door, want de millenniums van nu, dat worden straks natuurlijk allemaal bionische vrouwen ongeveer.
Ja, die worden 100, hè? Dat...
Ja, helemaal in elkaar
gesleuteld. Nee, maar dat is natuurlijk zo. We worden steeds ouder en ook steeds gezonder ouder.
Gelukkig maar. Ja. Maar daar kun jij nog van profiteren, want je bent nu 51.
Ja, maar ik ga er toch van uit dat mijn levensverwachting, als je het op rekenkeizer.nl, dan kun je dus je verwachte leeftijd uitrekenen. Of dat mensen, dat doet dat programma dan op de computer. Ja. En mijn verwachte leeftijd, IJs en Wederdien, is 86. Dus ik heb inderdaad nog 35 jaar, als het allemaal goed gaat. En dat is ook ontzettend veel. Als je dat realiseert. Ik dacht toen ik 50 werd, ik ben nu wel over mijn hoogtepunt heen. Nu ga ik dus ouder worden. Maar als je dan opeens realiseert, ik heb nog 35 jaar. Dat is meer dan tussen mijn 20ste en mijn 50ste.
Ja.
Mijn hele volwassen leven.
Daarom is het natuurlijk bijzonder dat je op je 50ste zegt, ik stop er eens even mee. Terwijl je dan nog een heel leeg, fel...
Ja, maar ik stop er ook helemaal niet mee. Ik nam even op de plaats rust. Of even, nou, ik was eigenlijk, ja, dat noem je dan met een modern woord sabbatical. Maar mijn idee was, ik verliet na 14 jaar de persgroep, de grote uitgeverij, hè, van onder meer Volkskrant en AD. Parool.
Je was hoofddirecteur van Parool.
Ja. Ja. En van Volkskrant Magazine ook daar voor dezelfde uitgeverij geweest. Dus ik had er 14 jaar gewerkt en ik ging daar weg met het idee, ik ben 50 geworden. Ik ga eens even bezinnen op mijn toekomst. Ik ga een paar maanden een sabbatical nemen. Eventjes even nadenken van, blijf ik, want ik was 21 jaar hoofdredacteur geweest. Ik dacht, het is ook wel goed om je eens af te vragen. De volgende 21 jaar, blijf ik dan nog steeds hoofdredacteur of wil ik iets anders gaan doen? Dus toen dacht ik, ik ga even 3 maanden daarover nadenken. Lekker op reis geweest. En toen kwam opeens, echt in blauw in huin voor mij, een mailtje van een uitgeverij of ik een boek wilde schrijven.
Okay.
En dat was natuurlijk ontzettend leuk, want terwijl ik zat te bedenken, wat zal ik eens gaan doen, kwam opeens dit als echt een soort geschenk uit de hemel.
En nu ben je auteur.
En nu ben ik, nou, dat vind ik een groot woord voor iemand die 1 boek heeft geschreven.
Ga je morgen naar het boekenbal?
Vanavond.
Ja, ga je er over?
Ja.
Ja. Je bent erbij.
Ja, ik had aanvankelijk geen kaart, maar nu ik op nummer 5 van de bestsellerlijst ben binnengekomen, krijg ik opeens, hop.
Kunnen ze niet meer om je heen.
Ja.
Oh, krijg je dan plotseling een kaart toegestuurd?
Ja.
Oh, grappig.
Ja.
De meeste mensen lopen er om te bedelen.
Ja, zeker. Ja, hier ook. Maar het is ons niet gelukt. Maar
nee, maar ja, dan moet je dus even een boek schrijven.
Nou ja, we hebben zat boeken geschreven, maar die verkochten niet zo goed als die van jou. Ja,
als we die allemaal bij elkaar optellen, dan komen we een heel eind.
In de studio vandaag, Barbara, die een boek heeft geschreven, Kruip nooit achter een geranium. Maar dat is inmiddels genoegzaam bekend. Je hebt 14 topvrouwen geïnterviewd. Waren er ook vrouwen die zeiden, nou, dat doe ik niet aan mee?
Ja, ik heb, er waren 3 vrouwen die ik had benaderd, die zeiden, ik vind het een heel goed idee, maar en ook leuk dat je het gaat doen, maar ik heb gewoon geen tijd, of het past niet even nu in mijn leven om een uitvoerig gesprek met jou te voeren. En dat vond ik ook wel grappig, want dat waren dus 3 vrouwen, dat is onder andere Ria Bremer en Erika Terpstra, die dus ook ver boven de 70 zijn, maar die het gewoon te druk hadden. Ria Bremer was bezig met...
Wie was nummer 3?
Sonja Barend.
Oh, ja.
En die had net zelf, want ik vroeg het vorig jaar april of zo, en die was toen net, had ze zelf haar eigen boek, en zei, ik ben veel te druk bezig met lezingen. En die, prima. En er was 1 vrouw, dat was Hanneke Groenteman, en die vond het gewoon niet een fijn thema. Die zei, ik hou er helemaal niet van om over ouder worden te praten. En,
ja, het mag.
Mag, tuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, fair enough.
Ja.
Maar en de rest dus wel, want dat verbaast mij dus heel erg, dat de andere vrouwen allemaal echt meteen zeiden, wat ontzettend leuk en ik doe graag mee.
Ja. En Mies Bouwman ontbreekt ook in
de
rij.
Mies Bouwman had ik wel op mijn lijstje staan, maar die was toen al zich heel erg aan terugtrekken uit het openbare leven. En ik wilde natuurlijk graag vrouwen die interviewen die nog midden in het leven staan. Wie ik wel, wat ik echt heel erg jammer vond, die ook boven aan mijn lijstje stond, is Kitty Courbois. Maar die ging net dood in die tijd.
Ach, ja.
En wie ik ook heel graag had willen interviewen, maar die was toen ook al overleden, Adele Bloemendaal.
Ja.
Dus dat waren, nou ja.
Ja, ja. Nou, zo gaat dat. Zo als je in die leeftijdscategorie gaat gras tuinen. Dan loop je wel dat risico.
Ja.
Maar goed, je hebt er in ieder geval voldoende overgehouden. En, ja. En ze zijn, het zijn inderdaad allemaal dames met pit, mag ik wel zeggen. Ja. Wat heb je er zelf van opgestoken?
Nou, eigenlijk het belangrijkste wat ik ervan heb opgestoken is dat deze vrouwen allemaal tegen me zeiden dat het een hele gelukkige fase van hun leven is. Terwijl ik zelf dacht, en ik denk dat heel veel jonge mensen het ook denken, dat eigenlijk ouderdom juist de minst leuke fase van je leven is. Want je krijgt gebreken natuurlijk, maar ook de tijd tot de dood wordt zo klein. Je denkt toch eigenlijk van, als je jong bent en je staat midden in het leven en de dynamiek, dan ben je het gelukkigst. Die vrouwen zeiden allemaal, nee, dit is de gelukkigste fase van ons leven, op de keper beschouwd. Want wij hebben geen zorgen meer voor onze ouders, we hebben geen verantwoordelijkheid meer voor onze kinderen. We hoeven ons niet meer te bewijzen, we trekken ons niks meer aan van wat mensen van je vinden. Je voelt je veel vrijer en onafhankelijker dan als je jong bent. En dat vond ik echt een enorme opsteker. Zo had ik het gewoon nooit bekeken. En
een heel prettig vooruitzicht.
Heel prettig vooruitzicht, ja.
En dat was ook je bedoeling, neem ik aan.
Ja, ik hoopte een beetje, want het was echt letterlijk een zoektocht. Dus ik ging niet met een vooropgezet plan dit boek schrijven. Maar dit was echt een eye-opener. Dit had ik gewoon niet verwacht. Dat zij dit echt zo markeerden als een hele gelukkige fase.
En wat is je nog meer opgevallen? Als je een soort rode lijn moet trekken tussen de verklaringen, de anekdotes en het adviezen van die 14.
Nou, eigenlijk
vrouwen.
Denk ik het belangrijkste is, en daarom heeft het boek ook de titel gekregen, Kruip nooit achter een geranium. Het belangrijkste advies is eigenlijk van al die vrouwen, blijf bezig. En deze vrouwen, ik heb natuurlijk heel goed gerealiseerd dat dit is een elitaire groep. Hè? Het zijn allemaal hotshots uit de politiek of uit de kunst. Maar ik denk dat er niet toe doet wat je doet in je leven. Maar wel dat het heel belangrijk is dat je gewoon bezig blijft. Dat je blijft werken of in ieder geval, het kan ook vrijwilligerswerk zijn. Of het kan ook een goede hobby zijn. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar dat je dus niet achter die geranium kruipt. Dat je niet eenzaam thuis gaat zitten wachten tot er wat gebeurt. Maar dat je onderdeel blijft van de maatschappij en onderdeel van een sociaal netwerk. En dat is de manier om, denk ik, het beste recept om de ouderdom tegen te gaan.
Maar dat geldt niet meer voor jou, want je hebt niks te doen.
Ik heb niks te doen, hoe kom je daar dan bij? Nou,
je zit hier toch?
Ja, dat is wel. Nee, dit is onderdeel van mijn promotietour. Nee, ik heb vorig jaar een boek geschreven. Ik ben er van mei tot en met december mee bezig geweest. Het was keihard werken.
Dat begrijp ik, maar het boek is klaar. Dat ligt hier voor mijn neus.
Ja, en ik ben dus nu de godganse dag op pad om het boek nu te verkopen.
Ja, maar dat houdt ook
op. Ja, dat houdt op. En dan ga ik weer andere dingen doen.
Zoals?
Nou, dat weet ik niet.
Kijk, dat bedoel ik.
Ja, nee, maar ik ga wel wat doen. Ik bedoel, ik ben hier niet zelf achter een geranium gekropen.
Nee, maar die geranium, die is er.
Nee, die is er niet. Nee hoor, ik zit weer boordevol met plannen. Maar nog niks concreets.
Nee. Dus
niet voor de luisteraar.
Nee, oké. Okay, nou, dat,
voor jou.
Dat horen we dan, te zijn de tijd wel. Ja. Was het een voordeel dat jij zelf de hoofdredacteur bent geweest en dat ze jou kenden, dat een gemakkelijk entree was bij deze dames?
Ja, dat denk ik wel. Ik kende ze overigens lang niet allemaal persoonlijk, maar ja, zij wisten wel wie ik was en ik wist natuurlijk heel goed wie zij waren. En dat helpt wel. En ik merkte ook in de gesprekken, ik had ze allemaal uitgenodigd voor een lunch. En dan mijn uitnodiging was, ik wil je graag trakteren op een lunch. Jij mag kiezen waar, in een restaurant, kies maar welk restaurant. En als je liever thuis wil lunchen, dan neem ik de lunch mee.
Oh ja.
En die lunch die ging altijd vergezeld van een flesje witte wijn. En als je dan met zo'n vrouw aan het lunchen bent met een flesje witte wijn en lekkere hapjes. En ik zit tegenover ze als een vrouw van 50 en niet natuurlijk een meisje van 22 met een opschrijfboekje. Dan heb je een behoorlijk gelijkwaardig gesprek. En ze waren ook echt allemaal ontzettend openhartig. En dat vond ik ook wel grappig, want ik nam de gesprekken wel op. Gewoon op mijn iPhone, omdat het 3 uur lange gesprekken waren. En die heb ik later allemaal letterlijk moeten uitwerken, omdat ik dat boek moest componeren. He, als je nog een interview alleen doet, kan je het nog een beetje opschrijven. Maar ik moest het natuurlijk allemaal steeds citeren, dus ik moest het helemaal uitwerken. En ik had tegen ze gezegd, wees gewoon openhartig. Ik werk het letterlijk uit, het interview. Dat stuur ik naar je toe. En als je achteraf denkt, dat wil ik niet dat het in een boek komt. Fair deal. Hè? Daar ga ik niet moeilijk over doen. Ik heb liever dat je nu openhartig bent en later terug. Ik denk dat je nu al met op de rem gaat staan. Prima, dus dat had ik met allemaal afgesproken. En wat denk je? Toen ik er dus uitwerkte, dacht ik, wat heeft zij daar dan gezegd? En wat
die
openhartig.
Durft, ja.
Die durft. En ze zijn allemaal meteen akkoord gegaan. Maar gewoon echt. En toen dacht ik, dat komt. En toen kwam ik weer op een thema, dat zegt Nelly Kroes ook in mijn boek. Van als je op een gegeven moment die leeftijd bereikt hebt, dan kan het je niks meer schelen wat anderen van je denken. Als je jong bent, ik werd ook geïnterviewd voor al die bladen.
Ja.
Ik ben nog heel erg bezig. Oh god, wat zullen ze van me denken? En dat daar staat en dat daar staat. Maar die vrouwen, dat interesseert ze gewoon niet meer. Die zeggen, het kan mij niet schelen wat anderen van ons denken. We vonden het een fijn gesprek. En Barbara, succes met je boek.
Maar als hoofdredacteur moet je toch ook zo'n dikke huid hebben?
Ja, ik heb ook een dikke huid, denk ik. Maar ik ben nog wel meer bezig met wat mensen van me denken. Of wat mijn kinderen denken, als ze dat weer teruglezen, dan die vrouwen. Dat interesseert ze gewoon niet meer.
Nee.
Jij schapt wel in interview.
Nou, dat kan natuurlijk niet. Want ik weet wel hoe de spelregels werken. Maar ik probeer nog wel een klein beetje invloed uit te oefenen, ja. Maar ik probeer ook niet kinderachtig te zijn. Want daar heb ik natuurlijk zelf altijd zo'n hekel aan. Dat je dat niet. Nee.
Nee, duidelijk. Het boek wordt alom geprezen. Dus dat is een compliment aan jouw schrijverschap. Maar er staan ook hele aardige dingen in. Ik, Ik kwam iets tegen op pagina 69, geloof ik. Ik moet het even bijhalen. Want het
69, ja, dat dacht ik
ook. Oh, wat zijn a dirty mind is a joy forever.
Ja, maar dat krijg je als je oud wordt.
Ja, dat moet wel. En er was iets over, oh ja, Hedy d'Ancona. Want het gaat over sterke vrouwen. En er is ook zo'n gezegde van achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw. Maar is dat ook zo? Is dat andersom ook het geval?
Nou, ik ben sowieso niet met die uitspraak eens.
Oh, dat is heel goed.
Dat is een enorm cliché.
Ja, dat is
en
het.
Ik denk niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dus een sterke man of een sterke vrouw die doet het zelf. En het is heel prettig als je een goede relatie hebt en dat het thuis harmonieus verloopt. Maar ik geloof niet. Dat mensen vroegen, ik geloof dat Volkskrant Magazine mij dat ook vroeg, van had je dezelfde carrière, want mijn man is een poosje huisman geweest. Uh-huh. Aantal jaren toen de kinderen op de basisschool zaten. En de vraag was, had je dan ook die carrière gemaakt als je man niet huisman was geworden? Dus ik, ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is toch mijn ambitie. Dat was mijn, ja, dan hadden we het alleen anders georganiseerd.
Ja, maar je zag bijvoorbeeld bij Thatcher, dat was de Iron Lady, als je nou over een krachtige vrouw hebt. Daar staat heel huppelde zo'n sukkelige man achterna.
Ja. Nou, ik kan je vertellen, ik heb geen sukkelige man.
Ik kom erop door dit citaat. Ik lees even een klein stukje voor. Hedy d'Ancona vertelt dat ze haar hele leven al geïnteresseerd is in kleding. En dat dat niet afneemt naarmate je ouder wordt. Hedy? Nee, helemaal niet. Ik kijk ook altijd naar anderen. Ik vind het prettig als ik omgeven word door mensen die er leuk uitzien. Ik weet ook precies wat iedereen aan heeft. Als ik 's nachts niet kan slapen, denk ik altijd, wat zal ik morgen eens aantrekken? En dat doet ze dan om in slaap te komen. Aatje, mijn geliefde, is ook wel een aanmoediging. Ik had hem namelijk nog lang niet aan de haak geslagen, terwijl ik al die kleertjes al aandeed. Aatje houdt van een heel ander soort kleren dan ik meestal draag. Hij houdt niet van lange broeken. Hij vindt dat vrouwen altijd rokjes aan moeten hebben. En bloemetjesjurken. Dat vindt hij snoezig. Ik gehoorzaam niet, dus hij moet met minder genoegen nemen. Maar zondags doe ik altijd een rok aan, omdat ik dan de hele dag met hem samen ben. Dan zeg ik, speciaal voor jou.
Ja,
nou, is dat niet mooi?
Ik vind het ook echt heel lief als ik het zo terug hoor. Ja, dat je zondag dan speciaal een rok aantrekt van je man. Ja, dat vind ik echt vind ik heel aandoenlijk.
Dat is heel lief.
Ja.
En dat is natuurlijk ook, als het om sterke vrouwen gaat, dat ze dat soort dingen toch ook doen. Ze hoeven niet alleen maar stoer en quasi macho te zijn. Maar ook meegaand. Want dat is natuurlijk het misverstand wat ontstaat bij krachtige, sterke vrouwen. Dat het allemaal bitches zijn.
Ja. Nou ja, en dat vond ik ook zo leuk tijdens gesprekken. Dat ze gewoon heel openhartig waren. Ook over hun onzekerheden, over hun uiterlijk. Over hoe ze worstelen met de slanke lijn. En in hun relaties. Ja, natuurlijk hebben sterke vrouwen en sterke mannen ook onzekere kanten. En het is heel mooi als ze dat een keer tonen.
Ja, lijkt me ook. De kwetsbaarheid.
Die kwetsbaarheid, ja.
Nu over naar Eddy Esman. Ben je er klaar voor? Anders gaan we eerst wat anders. Oh nee, neem me niet kwalijk. Ja, ik ben in de war.
Ik schrik al helemaal.
Hij schrok helemaal. We gaan even naar onze vriend Gerard. Is die aan de lijn? En die is aan de lijn, als het goed is.
Ja.
Ah, geweldig. Gerard, goedemiddag.
Ik ben er. Goedemiddag.
Eerst wil ik even weten hoe het met je gaat.
Nou, het gaat heel goed.
Ja, ik had ook niet anders verwacht.
Ja, het is mooi weer, het is weekend en ik ben bijna jarig, dus alles gaat goed.
Oh, heel goed. Hoe oud word je of is dat een onbeschermde vraag?
Ik word 74.
Oei, nou dan zit je in de doelgroep van Barbara van Beukering.
Ja, ik zit in alle doelgroepen, maar ik ben emotioneel nog steeds een kind.
Oh, oké. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Dat dat je wel ouder wordt, maar nooit in je hoofd.
Nee, dat klopt, ja.
Dat klopt. Hoe gaat het met je boek?
Goed. Ik vind het heel aangenaam om eraan te werken. Want tijdens het eraan werken zit je jezelf te dwingen om je te verplaatsen in situaties die in je leven gepasseerd zijn. En dan ga je terug naar je jeugd. En dan komen een heleboel dingen bovendrijven waarvan je niet wist dat je dat wist.
Hey, dat is interessant.
Dat is een heel interessant gegeven.
Dus eigenlijk schrijf je het boek voor jezelf?
Ik zou iedereen willen adviseren om dat soort dingen te doen. Want het is ongelooflijk aangenaam om te duiken in je verleden. En dan boven te zien en komen drijven wat je niet wist dat je dat wist. Situaties, hele dingen die zijn sterk gegrift in je, in je onderbewustzijn. En die komen dan naar boven op het moment dat je daartoe dwingt. En dat vind ik erg aangenaam.
Het kan aangenaam zijn, maar het kan ook schrikken zijn.
Ja, dat kan ook zijn. Maar goed, dan heb je het verteerd. Hè? Dus dat is op zich niet zo'n probleem. Maar dan is het goed om nog een keer, vanuit een andere invalshoek te belichten. En je gedachten nog een keer over te laten gaan. Maar je hebt het al verteerd, immers.
Heel goed, heel goed. Nou, wij blijven in ieder geval heel nieuwsgierig naar de afloop. En ja. Zoals je weet bellen wij jou volgende week weer. En dan hopen we dat je nog tot nieuwe inzichten bent gekomen die je met ons wilt gaan delen.
Ja, dat zal zeker gebeuren. Dat zal zeker gebeuren, ja.
Ik wens je voor de komende week heel veel succes met schrijven.
Dankjewel. Jij veel succes met je programma.
En tot volgende week.
En ik hoor je. Oké, okay, dank je.
Dan gaan we nu over naar Eddy, want hij heeft inmiddels zijn column voor zijn neus.
Schuim, Frans. Gaat het over.
Gaat uw gang.
Uit een ooghoek had ik hem de zaak al zien binnenkomen. Maar zelfs als ik op dat moment een andere kant had opgekeken, dan hadden mijn oren zijn binnenkomst wel moeiteloos geregistreerd. Arie is niet kwaad, begrijp me goed. Maar Arie is aanwezig. Aan Arie ontkom je niet. Arie is altijd leuk. Dat vindt Arie zelf. Arie is een grappenmaker. Alleen die grappen zijn niet zo leuk. Dat vind ik en de rest van de zaak. Arie is het type goeie smorgens. Wat heb ik dat programma verwenst. In mijn ogen bedoeld als persiflage gingen de gepersifleerden het op hun beurt opnieuw nadoen. En ja hoor, daar kwam hij. Goeiesmiddags Ed. De kruk naast me werd achteruit geschoven en Arie hees zich er bovenop. Ik knikte, gaf de barvrouw een seintje in pilsje voor hem neer te zetten en mompelde... Ah, die Arie. Wat zit jij te somberen, sprak Arie op zijn zwiebertjes. Een eeuwenlang geleden populaire televisieserie. Is Saintje niet aardig tegen Etje geweest? Of zit Bromsnooi op de hielen? Ik nam een slok en grijnsde vals. Na zelf ook een slok te hebben genomen, richtte de imitator zich opnieuw tot mij. Nu in het Brabants. Weet ik eigenlijk wel dat ik ooit op de universiteit heb gezeten, Edouard? Het kon niet waar zijn. In mijn gedachten zag ik hele hordes adders zich onder het gras verschuilen. Originaliteit was nu niet gewenst. Het is niet waar, zei ik, om maar iets te zeggen. Waaragisch, nu op zijn Utrechts. Ik heb een middag op het dak gezeten. Er ging een rilling door me heen en ik dronk in één teug mijn glas leeg. Meneer Eddy, galmde het nu door de zaak, wilt u van mij nog een biertje? Ik zou meteen weigeren. Maar dat doe je niet. Ik knikte. Anna, doe meneer Eddy en mij nog zo'n blonde rakker, hoorde ik in bekakt Haags naast me zeggen. Met veel gevoel voor alle bierergernissen schonk de barvrouw twee mooie vaasjes vol. Er stond een manchet op waar wijle commentator GBJ Hilterman trots op zou zijn geweest. Zo niet Arie. Met een gezicht vol afkeer schoof hij het glas terug over de bar. Anna, sprak hij. Schuim heb ik al genoeg in de familie.
Weet je wat jij moet doen, Eddy? Je moet een boek schrijven.
Dan mag ik vanavond nog naar het boek.
Iemand die al een boek heeft geschreven, en wat voor boek, is Barbara van Beukering. Ze zit hier aan tafel. Haar boek is getiteld Kruip nooit achter een granium. En de inhoud heeft ze ontleend aan gesprekken met 14 topvrouwen in Nederland, en dat zijn niet de geringste. Een van de hoofdstukken wat me opviel was getiteld Regisseur van je frontale kwap. Dat intrigeerde mij natuurlijk. En toen kwam ik erachter dat het gaat over drankgebruik.
Ja, ik vind het ook even die passage van Annemarie Oster voorlezen misschien. Nee, dat is een opmerking van Annemarie Oster. Die vertelt dat ze eigenlijk altijd zo worstelt met haar drankgebruik.
Ja.
Nou, dat ken ik heel goed. En ik weet niet of jullie dat ook herkennen.
Ja, we hebben enige ervaring.
In welk gezelschap begeef ik me? Nee, maar dat ik denk vooral mijn generatie is echt heel erg bezig met minder drinken. We zijn al gestopt met roken, maar we willen ook eigenlijk veel minder drinken. En mijn halve vriendenkring doet tegenwoordig aan Dry January. En probeer door de week niet te drinken en dingen. Het is een geworstel. Dus ik dacht, ik ga deze vrouwen ook eens vragen van hoe doen jullie dat nou? Maar die komen nog echt uit de enorme pimpelgeneratie. Dat is ook heel grappig. Zij zijn ook de eerste generatie die echt is gewoon massaal is gaan drinken in de jaren 60. Want mijn oma's generatie, dat was voor de oorlog, die dronk gewoon niet. Ja, misschien één keer per jaar een glaasje advocaat. Of misschien champagne met oud en nieuw. Maar niet, weet je wel, dat dagelijkse, er is een vijf in de klok. Maar dat, deze generatie dus wel. En daar zitten ze ook helemaal niet mee. Hedy zegt ook gewoon rustig. Ja, bij de dokter zeg ik 3 glazen per dag. Maar het zijn er natuurlijk wel 5 of 6. En de regisseur van Je Frontale Kwap. Dat is een uitspraak van Annemarie Oster. Die ook behoorlijk van een drankje houdt. En die zegt dan eigenlijk moet je... Je alcohol gebruiken of je alle verslavingen zitten in je frontale kwap. Ja, ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Maar zei ze, dat moet je eigenlijk in de hand kunnen houden. Maar ja, zegt ze, bij mij is het gewoon... Ik ben toch eigenlijk een soort wild galopperend paard als het gaat om mijn drankinname. Dus dat vond ik heel leuk. Vond ik zelf een leuk hoofdstuk, moet ik zeggen.
Maar hoe is het?
Ook heel geruststellend.
Ja, ja.
Want ik denk, als zij allemaal zo oud kunnen worden met de nodige drankjes... Nou, dan hoeven we daar ook niet zo spastisch over te doen.
Ik vind wel dat er een beetje spastisch over gedaan wordt. Maar dat vinden anderen dan weer niet. Dat zijn van die...
En jij houdt wijselijk je mond.
Nou, die spuugt er ook niet in, hoor. Don't you worry. Zou jij al deze vrouwen feministen willen noemen?
Ja. Ja, ik denk dat, dat zij echt, zij zijn gewoon, zij zijn feministen waar het gaat om, het is echt een generatie van de barricades. En bij Hedy, nou dat hoeven we natuurlijk echt niet aan te twijfelen, die heeft zelfs opzij opgericht. Maar al die vrouwen die hebben gewoon, die hebben moeten bevechten om te studeren, die hebben moeten vechten om aan het werk te blijven terwijl ze kinderen hadden. Ze hebben moeten vechten om te kunnen scheiden. En dan ben je gewoon wel een feminist, vind ik echt, ik vind het echt... Veel meer dan mijn generatie. En het gekke is ook, daar heb ik het ook uitvoerig met ze over gehad. Zij hebben zeg maar voor mij en voor hun dochters de wegen geplaveid. Wij hebben dat allemaal keurig gedaan. Hè. Ik ben ook een voorbeeld van iemand die natuurlijk altijd gewerkt heeft. En kinderen gecombineerd met kinderen. Maar ik heb nooit meer op een barricade gestaan. Want ik dacht, nou dat hebben zij toch lekker gedaan.
Dat hoeft er niet meer.
Dat hoef ik helemaal niet. Nee. Dus bedankt. Maar nu heb ik weer ook 3 dochters en die staan weer wel op de barricade. En dat vind ik heel grappig, dat je nu eigenlijk langzaam maar zeker ziet... dat die generatie van mijn kinderen weer veel strijdlustiger is. Dus waar wij eigenlijk een beetje achterover hebben zitten leunen van... nou, prachtig toch, onze moeders hebben dat gedaan. Zegt mijn jongste dochter, ho ho mama, jij hebt er helemaal niks aan gedaan... maar het is nog steeds helemaal niet klaar. En dat is die, natuurlijk die hele MeToo-beweging.
Precies.
En dus dat vind ik eigenlijk heel mooi om te zien. Dat eigenlijk die millennials... het werk van hun oma's gaan afmaken, hoop ik.
Nou ja, er is nog een hoop terrein te winnen, geloof ik, hè?
Ja.
Op dat gebied.
En dan ben ik eigenlijk ook een beetje gaandeweg het boek achtergekomen. Dat viel dus samen afgelopen jaar met die hele MeToo-beweging. Dat waar ik het eigenlijk, eigenlijk vanzelf speelde. Ik op 20-jarige leeftijd stage ging lopen bij de Tros. Vond ik het helemaal niet gek dat de regisseur mij in de billen kneep. Dacht ik, ja, dat hoort erbij. Nou ja,
de Gooise matras niet waar.
Ja, het Gooise matras. Ja. Nee, maar dat je voor slet werd uitgemaakt als je te veel vriendjes had of met veel jongens zoenen. Ja, nou dat hoorde er ook bij. Ik wist wel dat het ergens niet klopte. Ik dacht wel van, hé, maar als een jongen veel meisjes heeft, dan is hij een bink. En waarom ben ik dan een slet? Dus ik wist dat wel in mijn achterhoofd. Maar toch dacht ik, nou ja, zo is het nou eenmaal. Nou, en mijn dochters die zeggen, zo is het nou eenmaal, geen sprake van.
Jouw dochter heeft daar ook iets aan gedaan?
Ja, mijn jongste dochter die heeft vorig jaar, dat is precies een jaar, was gisteren een jaar geleden, Internationale Vrouwendag 2017, heeft zij een filmpje op Facebook gezet. Zij zat bij het koor in Groningen, bij Vindicat. En zij werd daar uitgemaakt voor slet. En zij bij Vindicat zongen de jongens 1 keer per jaar... Het jaarlied, en het jaarlied ging altijd over het laagste meisje van het jaar. Een meisje wat je kon doen voor een pakje peuken en een Smirnoff. En daar was mijn dochter vorig jaar het hoofdpersoon in dat lied. En zij was ontzettend kwaad over, want ze zei, hoezo heb je... Ja, maar jij hebt veel seks gehad met jongens. En zij zei, ja, maar jullie hebben toch ook seks met meisjes. Waarom word ik hier zo te kakken gezet ten overstaan van het hele koor? En dat pikte zij niet. En die jongens die zeiden, nou, dat is een grapje. Milou, daar kan jij toch wel tegen? Dat is gewoon een grapje. En zij zei, maar is geen grap. En toen is ze naar het bestuur gegaan. En toen heeft ze gezegd, maar dit pik ik niet. Zei het bestuur, ja, dat is traditie, dat moet je niet zo zwaar opvatten. Nou, en toen ze merkte dat ze nergens voet aan de grond kreeg... heeft ze vorig jaar Wereldvrouwendag een filmpje op Facebook gezet... waarin ze zei, slutshaming, dat is dan het woord ervoor... ik pik het niet of dit is geen grap. En dat is toen enorm is viral gegaan, zoals het heet. Het is 1 miljoen keer bekeken.
Zo.
Diezelfde avond zat ze bij Umberto Tan aan tafel, die toen nog... 1 miljoen kijkers had. Oh. Maar, en heeft heel veel media-aandacht gehad. Het heeft haar trouwens ook heel veel narigheid opgeleverd. Want zij is toen met studie gestopt en uit Groningen weggegaan. Dus het was niet... op zich niet zo,
ze schoot zichzelf een beetje in de voet.
Ze schoot zichzelf in de voet, dat had ze niet gerealiseerd. Maar ze stond bekend bij Vindicat als de slet. Maar nadat ze dit naar buiten had gebracht, was ze niet alleen de slet, maar ook de verrader.
Ah.
Dus toen voelde ze zich niet meer veilig.
Ja, dat Vindicat is toch een hele foute club.
Ja,
daar gaan ze op hoofden staan en zo, toch?
Ja, er is wel eens een incident. Ja, ze doen ook hele leuke dingen, volgens mij. Ze heeft het ook anderhalf jaar hartstikke leuk gehad, hoor. Ik bedoel, het is niet alleen maar fout.
Nee, nee.
Maar goed, in ieder geval, wat ze wel bereikt heeft, is dat jaarlied is afgeschaft.
Kijk.
En dan ben ik trots op mijn dochter en denk ik, nou, zij doet dat maar. Dat,
ja. Nou, de appel valt niet zo ver van de boom, denk ik dan.
Dit heb ik dus niet gedaan. Ik heb er niet op barricade staan.
Je was niet zo strijdvaardig.
Nee. Nee, maar bij Parool hebben ze ook nooit zo'n lied gezongen natuurlijk. Nee. Kreeg ze de kans niet voor, denk ik.
Nee. Nee, maar jouw moeder was...
burgemeester van Terschelling.
Precies.
Ja.
Dus dat was ook niet onaanzienlijk.
Nee. Ik kreeg trouwens net een appje door, zag ik net even toen het liedje speelde van een vriendin van mij die op Terschelling woont. Ik heb nog steeds goede contacten daar. Ja. Een foto van de boekhandel op Terschelling, daar staat mijn boek op nummer 3.
Ach.
Nou, dat is dus helemaal leuk, die
Terschelling.
Ja, love them.
Nou ja, gisteren nummer 5.
In de bestsellerlijst en op de Schelling op nummer 3. Dus
nummer 3, dus de eerste plaats is in aantocht.
Ja, we zijn nog maar anderhalf week onderweg, dus wie weet.
Krijg je dan ook een gouden boek of zo?
Nou, ze krijgt in ieder geval vanavond gratis drank bij het boekenbal.
Ah.
Hè, klinkt
nou, dat gratis? Je... Is dat zo?
Ik weet het niet.
Volgens mij moet je gewoon muntjes kopen.
Oh, dat zou ik niet gaan.
Nee.
Heb je er zin in, boekenbal?
Ja, ontzettend.
Waarom?
Ja.
Het heeft iets magisch, hè, dat feest.
Nou ja, dat wordt natuurlijk allemaal overdreven. En die run op die kaart. Het is elk jaar weer ontzettend grappig om te zien hoe graag iedereen wil. En het is niet meer dan gewoon een feestje. Wat voor mij wel extra leuk... Maar ik ben een stuk of 10 keer op het boekenbal geweest... in de hoedanigheid van hoofdredacteur. En nu ga ik voor het eerst als auteur... Nou, auteur, nogmaals, ik vind het een beetje zwak.
Jawel,
maar
jawel.
Ik ga nu in de rol van, ik heb een boek geschreven. Dus dat vind ik wel even, dat voelt wel extra feestelijk. Ik voel me een beetje jarig op een of andere manier.
Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want, met zo'n succes, met je eerste boek, dat is natuurlijk niet gering.
Nee.
En we hadden het net al even over, dat smaakt naar meer. En dat is nog niet ingevuld.
Nou, het grappige is, ik heb echt het boek geschreven... Als een eenmalig iets. Hè? Want ik nam een tussenjaar eigenlijk. Hè? Want zo voelde het eigenlijk een beetje van... ik was me even aan het bezinnen. Vervolgens kreeg ik een mailtje van een uitgever. En toen dacht ik, nee, dat is heel mooi om dit jaar te doen. Dan hoef ik nog niet meteen aan het werk. Kan ik nog wat langer nadenken. En ik heb het eigenlijk de hele proces van het boek schrijven... waar ik overigens heel veel plezier aan heb beleefd. Maar heb ik steeds gedacht, dit doe ik gewoon één keer. Ook omdat ik heb nooit eerder natuurlijk de behoefte gehad om te schrijven. Anders had ik het vast al eerder gedaan. Ik bedoel, ik ben niet een geboren schrijver. Dat is mijn levensopdracht of vervulling. Maar nu het opeens zo goed gaat, denk ik echt voor het eerst de afgelopen dagen... Goh, zou ik misschien hierna nog een boek schrijven? Vond het eigenlijk heel leuk om te doen. En nu het ook goed gaat, zou ik er best over na kunnen denken. Maar ik weet het niet. Ik weet nog niet zeker of ik het doe.
Het zou ook een bepaalde druk kunnen zijn die nu op je ligt.
Dat is ook eng.
Verwachtingen zijn hoog gespannen. Dit is heel goed geschreven. Dus je zou ook een roman kunnen schrijven, denk ik.
Nou, daar moet je wel heel, heel veel fantasie voor hebben. Het is nog helemaal niet gezegd dat ik dat heb.
Nou, dat lijkt me... En wat vind jij
ervan? Nou, ik denk wel dat ze fantasie
is. Ja, dat kan. Dat moet toch wel lukken, hè?
Ja. Ik heb nu al bijna 3 kwartier zitten luisteren.
Dus, laat het een aansporing zijn. Sorry.
Nee, maar ik weet het niet. Ik weet echt niet dat ik hierna ga doen. Maar ik hoop niet dat ik zoals Manu Boezemoer of Peter Buwalda... dat je dan zo iemand bent dat mensen de komende jaren alleen maar aan je vragen... wanneer verschijnt je volgende boek.
Ja.
Dus laat ik nou maar zeggen, het is gewoon eenmalig.
Oh, dat is een hele goeie. Ja. Had je een soort missie toen je aan dit boek begon? Dat je dacht, ik wil een statement maken, ik wil iets aantonen, bewijzen?
Nee, ik wilde eigenlijk alleen maar heel graag die vrouwen interviewen. Ik wilde gewoon, het was gewoon puur uit nieuwsgierigheid en bewondering. Dat was het. En ik wilde ook echt van ze weten, hoe word ik oud zoals jij? Hoe kan ik daar nu al op voorsorteren? Hoe voorkom ik dat ik straks een sikke, neurig, kwakkelend oud vrouwtje word? Maar hoe kan ik... Wat kan ik doen om Ja, om zo
lang en gelukkig te leven.
Lang en gelukkig te leven. En het, ja, ik wilde het zo graag weten. Dat ik, ik hing echt ook aan hun lippen gewoon 3 uur lang van vertel me. En dat was eigenlijk, het was vrij egoïstisch.
Nou, het is ook een beetje eenkennig. Want het is alleen maar, ik wil niet zeggen alleen maar blijheid en geluk. Want zo zit het leven natuurlijk niet in elkaar.
Nee, maar er staat ook, het is een heel eerlijk boek. Er staan ook echt, de achterkant van de medaille wordt ook op alle mogelijke manieren geschetst.
Hebben ze een voorbeeld?
Dat weet ik niet. Volgens mij moet je het dan gewoon gaan lezen. Nee, maar het is niet alleen maar hemelhoogjouwsend. Want dat is het natuurlijk niet. En we hebben het ook over de dood. En we hebben het ook over dementie en de angst daarvoor. We zijn allemaal echt super bang om dement te worden. En dat zijn hele ernstige onderwerpen.
En wordt dan ook besproken wat er dan in dat geval zou gaan gebeuren?
Ja. Dat vond ik ook heel erg een eye-opener. Dat deze vrouwen, wat ik al zei, ze zijn zo'n generatie die alles voor het eerst deed. Voor het eerst studeren, werken, pil, seksuele vrijheid. En zij zeggen allemaal, de meeste, dat vond ik ook echt heel wonderbaarlijk, hebben een dementerende ouders gehad. De meeste hebben eigenlijk dementerende moeders gehad, ook een met een dementerende vader. Ze hebben allemaal verpleeghuizen meegemaakt. En ze zeggen allemaal, dat gaat ons niet overkomen.
En wat gaan ze daar dan doen?
Euthanasie.
Toch?
Ja.
Ja, ja.
Allemaal. Het hoofdstuk heet ook het heft in eigen hand. Kijk, we weten niet of ze het gaan doen. Hè, want dat is net, Connie Palme heeft dat ooit heel mooi in De Wereld erdoor gezegd. Van ja, je wil dat je zo flink bent dat je het doet. Maar het is net zoiets als mensen vragen van, denk je dat je goed zou zijn geweest in de oorlog? Ja, natuurlijk. Hoop je dat je een held zou zijn. Maar je weet niet, je kunt het nooit met zekerheid zeggen. Dus op het moment dat jij dement wordt, durf je het misschien wel niet. En dan ga je toch het hele proces meemaken. Ja. Maar deze vrouwen zeggen in ieder geval nu allemaal, dat gaan wij niet meemaken. We gaan niet in een verpleeghuis en we gaan niet dement worden.
Nou, dat zie je natuurlijk ook, want er wordt aardig wat van die witte poeder uit China geïmporteerd om in een nachtkastje te leggen.
Ja.
In het geval dat.
Ja.
Beeld van Drion.
Ja.
Hoe sta je er zelf in?
Nou, eigenlijk het mooiste hoofdstuk in het boek gaat over de dood van mijn moeder. En mijn moeder is 4 jaar geleden overleden. En die heeft iets heel wonderbaarlijks gedaan. Zij kreeg de uitslag van het ziekenhuis darmkanker. Naar een onderzoek. En toen heeft zij 3 dagen nagedacht. En toen is ze teruggegaan naar de specialist. Ik was daarbij in het OVG. En toen heeft ze gezegd, ik heb een besluit genomen. Ik laat me niet behandelen. Ik ga niet me laten opereren. Geen chemo. Ze zei letterlijk tegen de specialist, u ziet mij niet meer terug.
Zo.
En toen zei hij, ja, maar u bent wel heel kansrijk. En toen zei ze, ja, kansrijk, maar u kunt mij geen garantie geven. En ik ga niet het risico lopen op lekkende darmnaden, chemo's, uitzaaiingen, ja. En toen zei ze, ik ga dat proces niet meemaken. Vervolgens is ze naar de huisarts gegaan en heeft ze tegen de huisarts, een hele leuke jonge vrouw van 36, heeft ze gezegd, ik wil een afspraak met jou maken, ik laat me niet behandelen. Dus op een gegeven moment word ik ziek. En ik wil voordat ik echt ziek word, voordat ik ga lijden, wil ik euthanasie. Wil jij dat doen in zo'n vroeg stadium? En toen zei die huisarts, ja, dat wil ik doen. En toen heeft zij nog 4 maanden, in april kreeg ze de uitslag, mei, juni, juli, augustus, 4 maanden. Ja, heeft ze nog 4 maanden geleefd en toen kreeg ze echt pijn. Toen moest ze ook echt pijnstillers en dan kreeg ze een opgezette buik. En toen heeft ze de huisarts gebeld. Ze mankeerde op het oog eigenlijk nog niks. Maar toen heeft ze euthanasie gepleegd.
Zo, dat is heel bijzonder.
En dat is heel bijzonder, ja. Zij heeft het dus wel echt gedurfd.
We laten even een kleine stilte vallen, want dit is toch wel indrukwekkend. Bovendien, moedig. Ja, moedig. En het gaat over eindigheid.
Ja.
En vergankelijkheid, hadden we het net ook over dat namen als Wim Sonneveld, Willem Ruis, Brandsteder, worden niet meer gekend. Dus over vergankelijkheid gesproken. Ja. Dat betekent ook dat dit programma al een beetje op zijn laatste benen gaat lopen.
Is het uur al om?
Ja, het gaat ontzettend snel. Maar we willen nog één plaatje draaien van.
Toch een beetje vrolijk eindigen.
Ja, nee, dit is wel toepasselijk zo. Hè? Naar het einde van het leven, het einde van het programma, et cetera. Want zo zit het leven toch in elkaar. We gaan nog even naar Sylvie Leen. Ik zal het nummer vast even aankondigen. Want dan krijg ik op mijn donder dat ik dat niet bij de hand heb. Ach, heet het Blindspot? Ja, Blindspot. Maar niet nadat ik uitvoerig afscheid heb genomen van onze eminente gast. En dat was Barbara van Beukering. En wij spraken over haar boek, wat buitengewoon succesvol is. En zeer terecht, Kruip nooit achter een geranium. Ik dank ook Eddie voor zijn column en zijn aanwezigheid uiteraard.
Wat kost het?
Twee tientjes.
19,95.
Ja.
Heel goed.
Nou, dat is geen geld voor zo'n prachtig boek, dacht ik zo. Dus Barbara, heel veel succes met het volgende boek.
Dankjewel, Frans.
En dan zien we elkaar ongetwijfeld weer terug in deze studio. Ik wens de luisteraars vast een heel goed, aangenaam leesweekend. Want de boekenweek gaat beginnen. Dus allen naar de boekhandel en lezen maar. En wij nemen natuurlijk weer afscheid met de bekende kreet. Wie schrijft, die blijft.